Dit vers is ook een inleiding op het gedeelte dat we daarna lezen, Handelingen 13, vanaf vers 48 tot en met 14 vers 7.
Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heren. En er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En het woord des Heren werd door het gehele land uitgebreid. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamsten van de stad en verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas en wierpen ze uit hun landpalen. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelfde en kwamen te Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. En het geschiedde te Iconium dat zij tezamen gingen in de synagoge der Joden en alzo spraken, dat een grote menigte, beiden van Joden en Grieken, geloofde. Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. Zij verkeerden dan al daar een lange tijd, vrijmoediglijk sprekende in de Heere, die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade en gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. En de menigte der stad werd verdeeld. En sommigen waren met de Joden en sommigen met de apostelen. En als er een oploop geschiedde, beiden van heidenen en van Joden, met hun oversten, om hun smaadheid aan te doen en hen te stenigen, zijn zij, alles overlegd hebbende, gevlucht naar de steden van Lycaonie, namelijk Lystre en Derbe en het omliggende land, en verkondigden aldaar het evangelie.
Er zijn vanmorgen twee teksten uit het gedeelte dat we samen gelezen hebben die de stof vormen voor de prediking. Dat is allereerst het slot van vers 48. De woorden van Handelingen 13 vers 48 aan het slot. En daar geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. De tweede tekst, en dat vormt dan ook het tweede punt van morgen, dat is eigenlijk vers 3 en 4 van Handelingen 14. Daar wordt gezegd over de apostelen, ze verkeerden dan al daar een lange tijd, vrijmoediglijk sprekende in de Heere die getuigenis gaf, het woord van zijn genade en gaf dat teken en wonderen geschieden door hun handen. En de menigte van de stad werd verdeeld. Sommigen waren met de Joden. Sommigen waren met de apostelen. En zet u even in uw gedachten een streepje onder dat laatste woord van vers 4, apostelen. Dat staat hier niet voor niets, dus zal blijken. Het thema waaronder prediking die we volgen in de achterliggende weken over het leven van Paulus ook vanmorgen geplaatst vindt, is Paulus een apostel van Jezus Christus. Paulus een apostel van Jezus Christus. Letten we vanmorgen op twee lijnen vanuit de tekst. De lijn vanuit vers 48. Gods verkiezing bevestigt Paulus' prediking. Dus dat is de eerste lijn. Gods verkiezing bevestigt Paulus' prediking. De tweede lijn is Gods verkiezing bevestigt Paulus' roeping. Gods verkiezing bevestigt Paulus' roeping. En bij dat tweede punt, bevestigt Paulus' roeping, zullen we ook lijnen trekken naar het persoonlijke leven, juist als het gaat om de uitverkiezing. Afgelopen dinsdag gemeente mocht de ouderling Voorthuis en de ondergetekende weer de catechisanten ontmoeten. En u kunt zich voorstellen misschien ook wel hoe blij we waren. Alleen al vanwege het feit dat het door kon gaan. En je houdt al meteen een slag om de arm. Ik voel dat ook alweer op dit moment. Vraag bespringt je meteen ook in het licht van de afgelopen achterliggende dagen. Hoe lang kan dit nog doorgaan, ook in dit seizoen? Maar dat is aan God. Die regeert door alles heen. De meeste jongeren die ik weer tegenkwam, ontmoet ik niet voor het eerst. Er ontstonden ook even korte gesprekken. Natuurlijk doe je dat, hè? Je kijkt terug op de achterliggende maanden samen met deze jongeren. Hoe hebben ze het zo ervaren? Het grootste deel van het aantal diensten thuis zitten. Ze kijken nu vanmorgen hopelijk ook met ons mee. Dat is ook niet niks. Zeker in een gezin met wat jongere kinderen, om dan ook de aandacht erbij te houden. Ook een stukje verlegenheid, zeker met die eerste dienst. Alweer zo lange tijd geleden voor ons gevoel, dan zit je op de bank. Ga je nou wel of niet zingen met elkaar? Dankbaar om te horen dat ouders daarin gewoon leiding geven. En het doet me ook goed om dan te horen van jongeren die misschien daar wel iets anders over dachten aan het begin. Dat ze nu blij zijn dat ze in ieder geval als gezin ook weer samen kunnen zingen. Thuis op de bank. Al is het dan wel met een bepaalde schroom hier en daar. Sommige jongeren vinden het trouwens best dat het gaat zoals het nu gaat. Je hoeft 's morgens niet zo te haasten. Je zit wat gemakkelijker dan in een kerkbank. Maar als je wat met elkaar aan het doorpraten bent, zo was mijn ervaring tenminste wel in de achterliggende week, dan merk je op een gegeven moment ook de behoefte om elkaar weer te zien. We hebben nooit beseft, gemeente, ik in ieder geval niet, hoe belangrijk dat is. Elkaar gewoon zien. Even elkaar groeten. Even een kort praatje voor of na de dienst. Zien en ondervinden dat je bij een gemeente hoort. Dat je ergens bij hoort. Dat geldt niet alleen voor onze ouderen die er naar uitkijken om samen met ons weer op te kunnen gaan. Dat geldt dus ook voor jonge mensen. Eén groep ontmoette ik voor het eerst en dat was mijn jongste groep van 13 jaar. Leuke, ondeugende, spontane groep. Eerste les afgelopen week, 13 jaar, ging over de uitverkiezing. En ik hoop dat u dat aanvoelt, dan heb je als predikant toch wel even iets van, is dat nou wel verstandig? 13 jaar. Je kent ze bij naam, in ieder geval de achternamen. Je ontmoet ze voor het eerst op de catechisatie. Je hebt nog geen band met ze opgebouwd. En dan al dit onderwerp. De uitverkiezing. Ik ging ervan uit dat de groep niets zou zeggen. Dat ze het moeilijk zouden vinden. Dat ik alles uit de kast moest halen om dat onderwerp ook bij hun neer te leggen, om in ieder geval wat vragen te kunnen ontlokken. Maar het verraste me, gemeente, dat we dat onderwerp niet af konden ronden. Vanwege de vele vragen en het gesprek dat ontstond. En vergist u zich niet in wat voor vragen je dan van een 13-jarige jongere krijgt. Vragen die u en ik ook hebben. En ook stellen. Of misschien niet meer durven te stellen. Omdat we bang zijn dat we dan dom zijn of ons schamen. Of misschien wel het gevoel hebben, mag je dat eigenlijk wel zo vragen? Maar op 13-jarige leeftijd hebben deze meeste jongeren in ieder geval die ballast nog niet. En ze stelden de vraag. Vanmorgen ligt hetzelfde onderwerp voor ons opengeslagen. De verordinering tot het eeuwige leven. Of, zoals u het ook mag lezen, de uitverkiezing tot het eeuwige leven. Dat was het tweede punt, de laatste keer dat we elkaar ontmoet hebben rondom deze stof dat toen bleef liggen. En even besprong me de gedachte, zal ik dat gewoon stilletjes laten liggen. Net doen of mijn neus bloedt, verder gaan met een nieuwe stof. Want misschien ligt dat bij u anders, maar het is niet het minste geringste onderwerp, gemeente, Gods uitverkiezing. Moet je er eigenlijk wel uit preken? Kun je dat niet gewoon beter laten liggen? Het geeft alleen maar verwarring. Het geeft soms ook geestelijke duisternis. Ook in het leven van mensen die de Heere mogen kennen. Die vast kunnen lopen in de Bijbelse leer van de uitverkiezing. Om wat voor reden dan ook. Er zijn er onder ons die misschien van huis uit zijn opgegroeid met een scheve voorstelling rondom Gods uitverkiezing. En in de loop van de jaren daarom ook die reactie hebben van nou, ik hoop dat dat blijft liggen. Anders roept dat zoveel op van vroeger. Er zijn er onder ons die zeggen, ja dominee, het gaat toch om het kruis. Om de gekruisigde Christus. Onder de prediking van het woord moeten mensen bij de Heere Jezus Christus worden gebracht. En moeten we elkaar en hun zeker niet zo vermoeien met dit soort ogenschijnlijk moeilijke onderwerpen. Zullen we daarom maar laten liggen. Nou, het eerste wat we vanmorgen maar in alle nuchterheid gemeente moeten constateren is dat de Bijbel daar op een hele onbevangen manier over spreekt. Het komt zomaar opeens hier in deze geschiedenis aan de orde voor mijn gevoel als lezer als vanuit het niets. Er wordt verteld, Paulus en Barnabas het woord verkondigen in Antiochië en in Iconium. De uitwerking is van die prediking. Er ontstaat verdeeldheid, een tweespalt. Er zijn mensen die de prediking van het evangelie aanvaarden en tot bekering komen. Joden en heidenen. En daartegenover staat een andere groep mensen die tegen die prediking zich keert. En daartussen ligt eigenlijk niets. Het is voor of tegen. Scherpe tegenstellingen. En als Lucas dat niet eens had opgemerkt en er geloofde, zoveel en als ze verordineerd waren tot het eeuwige leven, dan hadden we die opmerking niet eens gemist. Dan hadden we Paulus op de voet gevolgd hoe hij die stad verlaten had. Hij doortrok met zijn helpers. Er een nieuw werkveld en daar andere ervaringen wellicht op deed. En zomaar even terloops maakt Lucas deze opmerking. Dat brengt me eigenlijk vanmorgen al gemeente, voordat we kijken naar wat daar staat, tot een hele concrete toepassing. Als u en ik nou vanmorgen bij onszelf merken dat wij die onbevangenheid kwijt zijn geraakt. Dat we dit een moeilijk onderwerp vinden. En dat we misschien met een grote boog eromheen lopen, om wat voor reden dan ook. En daar doe ik helemaal niets van af. U heeft daarvoor uw legitieme reden. Is dat dan niet al iets wat we vanmorgen vanuit de prediking terug moeten nemen naar onze binnenkamer? Of de Heer ons wil verlossen van die kramp. En ons die Bijbelse onbevangenheid wil geven. Opdat we ook hierin recht doen aan het woord. En ten diepste recht doen aan Gods handelen. Aan wie God is. Is dat ook niet wat ons moet drijven, gemeente? De verheerlijking van God. Van zijn werk. Ook hier. Laten we vanmorgen ook in alle nuchterheid tegen elkaar zeggen. Die onbevangenheid hebben we ook nodig om soms naar de Heere toe te kunnen uitspreken. Heer, ik begrijp het helemaal niet. Maar het ligt in uw hand. En daarom vertrouw ik dat het goed komt. Worden als een kind. Zeker als het hier om gaat. Er is nog iets wat we tegen elkaar vanmorgen moeten zeggen, gemeente. Veel verwarring onder ons is ontstaan omdat wij over het leer van de uitverkiezing zijn gaan redeneren. Proberen het te begrijpen. En op het moment als we proberen te begrijpen, er kwamen van de week met de 13-jarige jongeren er ook achter. Dan doen we tekort aan wie God is. God staat boven ons leven. En hij verwacht niet van ons dat we hem begrijpen. Maar wel dat we eerbiedig voor hem buigen. Trouwens, nergens in de Bijbel wordt geredeneerd over de uitverkiezing. Ik kan geen voorbeeld vanuit de Bijbel bedenken waar je mensen ontmoet die daarover discussiëren. Als ik zomaar even een willekeurige greep neem, gemeente, en uit de schrift, en dan willen we ons vervolgens gaan beperken tot de tekst van vanmorgen, dan hoor ik hoe er in de Bijbel gezongen wordt over Gods uitverkiezing. Psalm 89 bijvoorbeeld, de psalm die wij zo graag hier zingen. Psalm 65, de psalm die net gezongen werd. Wel zalig die gij uitverkoren hebt om te doen naderen in uw huis. Ik hoor dat er ook in de schrift gebeden wordt op grond van de uitverkiezing. Hoe mensen in een uitzichtloze situatie, als van hun kant alles in puin ligt en alles verzondigd is, niets anders meer kunnen dan alleen maar zich vastklampen of uiteindelijk alleen maar rusten op Gods verkiezende liefde. Denk aan de profeet Jesaja en Jeremia, die in de wetenschap dat straks het oordeel van God over Israël en Jeruzalem zal razen en alles door de Heere wordt weggevoerd, uiteindelijk terugvallen op Gods verkiezing van Israël. Ik denk aan Mozes in de woestijn. Toen de Heere tegen hem zei, nou die geschiedenis met dat gouden kalf, ik zet er een punt achter. Vaag het volk weg. En ik ga alleen met u mee. En dat Mozes God wijst op zijn verkiezende liefde. En tegen de Heere zegt, Heere, uw liefde, dat is toch uw eer. En daarmee de klomp tussen de deur zit. Omdat het geloof weet dat God bezwijkt voor zijn eer. En zich daardoor uiteindelijk ook laat verbidden. In de schrift wordt ook veel gesproken over troost. Vanwege Gods verkiezend handelen. Denk aan de woorden van de profeet Jesaja. Bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. Woorden die klinken op een moment dat alles staat te wankelen. En op zijn grondvesten staat te schudden. En dat God in die tijd en in die situatie juist de troost van zijn onwankelbare trouw, van zijn onherroepelijk verkiezend handelen, zijn troost laat verkondigen in die donkere nacht. Het heeft ook meerdere onder ons op sommige momenten in het leven diep vertroost. Toen u stond te wankelen en toen u zich vertwijfeld afvroeg of de Heere ooit wel in uw leven was begonnen. Toen u vastliep met alles van uw kant en dat het woord van God in één keer doorbrak en u niet vertroostte vanuit een belofte die heel concreet sloeg op uw situatie, maar in die donkere nacht opeens het gordijn van de eeuwigheid opzij schoof en u liet zien dat vanuit de eeuwigheid er al gedachten des vredes waren en dat God daarom nooit zal laten varen wat zijn hand begonnen is te doen. Hij verzegelde door zijn woord en geest. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom getrokken met koorden van goede tierenheid. Eeuwige trouw en eeuwige liefde. De toon van de schriftgemeente moeten wij weer gaan hervinden. Maar hier in dit gedeelte komt het ook aan de orde. En niet zomaar. Laten we nog maar even lezen wat er precies allemaal staat. Staat in Handelingen 13, en ik lees het nu, vanaf vers 48. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich, prezen het woord van de Heere. Wat horen die heidenen? Wel, Paulus verantwoordt zich waarom hij het woord van God nu buiten de synagogen gaat verkondigen. Binnen de synagogen werd het niet langer meer verdragen. Gedeelte van de Joodse gemeente joeg Paulus eruit. En buiten in de stad op een andere plaats gaat hij het woord nu verkondigen. Onder zijn gehoor zitten ook nog Joodse mensen. En naast hen zitten heidenen. En Paulus ziet op dit moment een belangrijke scheur ontstaan in het Joodse leven in Israël. Namelijk dat het woord ook onder de heidenen wordt verkondigd. En dat hij daarvoor ook Gods belofte mee heeft. En dat de geest van God ook met kracht gaat werken. En als Paulus dat zo verantwoordt waarom hij nu het evangelie gaat brengen onder de heidenen, doet Lucas als het ware een stapje achteruit en laat zien dat op dit moment Gods verkiezing zichtbaar wordt in de bekering van Jood en heiden. Er geloofden zoveel als ze verordineerd waren tot het eeuwige leven. Opvallend is trouwens de manier waarop Lucas het verwoordt. Laten we nog maar even lezen, gemeente. Ik denk dat we nu meer dan ooit even rustig de woorden moeten spellen. Daar staat: en daar geloofden zoveel als ze verordineerd waren tot het eeuwige leven. Let u erop, er staat niet: daar waren mensen verordineerd om te gaan geloven. Wat ik bedoel te zeggen, alsof het geloof op dat moment het meest belangrijke was. Alsof alles erop toegelegd was om mensen tot geloof te brengen. Alsof de prediker van het evangelie en daarachter de Heilige Geest tevreden waren gesteld. Wanneer mensen persoonlijk door het geloof de Heere Jezus Christus mochten leren omhelzen. Nee, Gods verkiezing reikt veel verder. Het geloof, ook het zaligmakend geloof waarover hier wordt gesproken in deze tekst, is maar tijdelijk van aard. Heeft u dat wel eens diep vertroost? Dat het geloof op enig moment geplant wordt door de Heilige Geest in uw hart. De kinderjaren. Jongvolwassen leeftijd. De kracht van je leven. Maar dat het geloof ook een keer stopt met geloof. Wanneer de laatste geloofsdaad wordt verricht. En u en ik, zo wij dat dan nog kunnen, in navolging van onze Heiland en Zaligmaker, op ons sterfbed de woorden uitspreken: in uw hand beveel ik mijn leven. En God zijn stempel erop zet. En bevestigt: gij zijt verlost. Ik heb u wel gedaan. Dan houdt het geloof op te geloven met het uitblazen van de laatste adem. Dan mogen we de hoop achter ons laten. En blijft de liefde over. Gods verkiezing is dus meer dan alleen maar geloof. Gods verkiezing rekt zich uit tot in de eeuwigheid. En een van de gaven die de Heilige Geest meeneemt, is de gave van het geloof. Maar die gave is wel tijdelijk. In de eeuwigheid blijft de liefde over. En die volgorde prachtig, gemeente. Waarom kan het ons vertroosten vanmorgen? Wel, vind jij dat nou ook zo moeilijk om te geloven? Worstel jij nou ook zo met je ongeloof? Heb jij dan ook verdriet over dat je de Heere zo vaak tekort doet? En verwonder je er ook zo over dat de Heer in zijn trouw zo vaak terugkomt met zijn woord en eigenlijk alleen maar steeds met verschillende woorden zegt: het is echt waar. Maar hoe vaak en hoe snel zijn we dat weer niet kwijt? En komen we weer met onze lege handen bij de Heer. Zonder het geloof als gave van de Heilige Geest tekort te doen, gemeente. Maar ik hoop dat u me begrijpt. Er zijn ook wel eens momenten dat ik snak naar het moment dat ik niet meer hoef te geloven. Maar mag aanbidden. Dat alles wat van mij is begraven is. En wat van God is overblijft. God alleen overblijft. Er is nog iets wat opvalt hier in deze geschiedenis, zoals Lucas in navolging van Paulus spreekt over Gods verkiezing. Kijkt u maar even met me mee. Er staat, en zij prezen het woord van de Heere. En daar geloofden zoveel als er verordineerd waren tot het eeuwige leven. Let u even op die volgorde. Het woord gaat hier voorop. Zij prezen het woord van de Heere, van de Kyrios, van de opgestane Christus. De zaligmaker wordt in de prediking van Paulus uitgesteld en verkondigd. En het is de Heilige Geest die het geloof in het hart van deze mensen plant, waardoor ze de zaligmaker ook mogen omhelzen. En in de Heere Jezus Christus opent zich een bron van zaligheid, waaruit al die genadegaven van de Heilige Geest voortkomen. En als het gaat om de bron waar de bron uiteindelijk in ligt, dan eindigt Lucas in het eeuwige leven. Het woord voorop. Gevolgd door het geloof. En het eindigt in het eeuwige leven. In Gods verkiezing. Hiermee, gemeente, met deze volgorde geeft de Bijbel u en mij een hele eenvoudige en praktische les. Vele mensen, ook mensen die de Heere vrezen, draaien die volgorde om. Stellen zichzelf de vraag, ben ik wel of niet uitverkoren? Dan begint u aan de verkeerde kant. U ziet dat letterlijk terug in onze tekst. Ze prezen het woord. Ze gelooft in Christus. En wat voor geheim schuilt daarachter? De verordinering, de verkiezing tot het eeuwige leven. Hoe raakt u nou verlost van die neiging om die volgorde om te draaien? Door te beginnen met de uitverkiezing. Wel, ik denk dat twee vragen u daarin kunnen helpen. Stel nu eens in plaats van de vraag, ben ik uitverkoren, de vraag, kan ik voor God bestaan? En denk daar eens 5 minuten over na. Kan ik voor God bestaan? Als je die vraag overdenkt, gemeente, met gevouwen handen, dan hoop ik dat die vraag uitmondt in het gebed. Heere, ga niet met mij in het gericht. Want niemand die leeft, kan voor u bestaan. Dat is dus de eerste vraag. Kan ik voor God bestaan? Tweede vraag die u uzelf moet stellen. Kan ik in de schaduw van het kruis bestaan? Mag ik blijven bestaan als ik vlucht tot Christus? Juist vanuit die belijdenis, ga niet met mij in het gericht. Niemand die leeft kan voor u bestaan. Kan ik in de schaduw van het kruis bestaan? Is het waar dat God iemand verdoemt die Jezus Christus als een borg en middelaar omhelst? Nee. Is het waar dat de Heere iemand terugstuurt? Die in het gebed Christus aanbidt met de woorden, gij zoon van David, ontferm u mijner. Nee. Waarom niet? Omdat in de schaduw van het kruis de Vader aan de Zoon laat zien. Al wie tot u, o Zoon, komt, is door mij getrokken. En laat het eens aan de Heere over. Hoeveel u in uw leven ook mag leren op de leerschool van de Heilige Geest. Van de troost van de uitverkiezing. Er zijn verschillende kinderen van de Heere die zich gelukkig nooit daarover vermoeid hebben. Die hebben het in kinderlijke eenvoud overgelaten aan de Heere. De vraag of God het in hun leven wil bevestigen. Of ze wel of niet uitverkoren zijn. En tot de verwondering kwamen ze erachter dat in de loop van de tijd het geloof steeds meer houvast vond in Gods onveranderlijke en eeuwige liefde, de bron van zijn verkiezend handelen. Worden tot een kindgemeente, dat betekent alles overlaten aan de Heere. In het vertrouwen dat het goed komt. Maak er een stap naar het tweede punt. Hoe bevestigt God dat ik uitverkoren ben? Kan dat? Ja. Mag ik daarom vragen? Jazeker. Waarom? Omdat God zichzelf wil verheerlijken. In al zijn werk. Niet alleen in de krachtdadig roepen van een zondaar. Niet alleen in het planten van het geloof in het hart van een zondaar. Niet alleen in het opwassen in de kennis en in de genade. Niet alleen in het voortbrengen van vruchten op de leerschool van de Heilige Geest. Maar ook als het gaat om Gods verkiezing. Ik wil dat laten zien, gemeente, aan de hand van wat er met Paulus gebeurt. Ik denk dat dat ons helpt vanmorgen. Dus je Paulus Antiochieën verlaat, hij gaat, en ik zit nu in vers 1 van hoofdstuk 14, naar een andere stad, Iconium, ongeveer 140 kilometer verderop. Ze hebben wat gereisd dus in die tijd. Maar dat zijn altijd van die strategische plaatsen. Moet u maar eens opletten in het Bijbelboek Handelingen. Ze gaan niet zomaar ergens voor een langere tijd bivakeren. Het zijn vaak plaatsen op kruispunten van handelswegen. Waar vele mensen langskomen, waar ook allerlei voorzieningen zijn. En waar het ook mogelijk is om vanuit zo'n stad het achterland te kunnen bereiken. Zo ook hier in Iconium gaat Paulus het woord verkondigen. En eigenlijk zien we dan een herhaling van zetten. Dezelfde reactie wat er gebeurt in Antiochië, namelijk die tweespalt in die gemeente, dat trekt zich ook door in de synagogen van Iconium. Onafhankelijk van elkaar. Ik ga er niet vanuit dat vanuit Antiochië er ook een delegatie gestuurd is naar Iconium. Dat zien we later wel gebeuren in het Bijbelboek Handelingen. Nee, het is het woord dat dit oproept. Het kruis bewerkt dus tweespalt. Dat komt omdat de prediking van het evangelie maar twee opties kent. Voor of tegen. Buigen voor het kruis. Of struikelen over het kruis. Maar er gebeurt in Iconium iets merkwaardigs. Het is alsof Lucas dit moment ook aangrijpt om de balans op te maken. Vanaf Handelingen 13 zien we eigenlijk een patroon ontstaan. Dat begon al op dat eiland Kreta in Paphos, toen Paulus daar stond tegenover die stadhouder en die confrontatie plaatsvond tussen Elimas, die duivelskunstenaar, aan de ene kant en Saulus, een dienstknecht van de Heere Jezus, aan de andere kant. Wat toen in het klein gebeurde, breidt zich blijkbaar uit. Keer op keer zie je dat rondom de prediking van het evangelie posities worden ingenomen. En wanneer het hier voor de derde of de vierde keer plaatsvindt, dan verschijnt er opeens iets in de tekst. In vers 4 zit ik nu. Sommigen waren met de Joden, dus die stadsbevolking die verdeelt zich in twee groepen. Een aantal mensen zijn met de Joden en een aantal andere mensen zijn met Paulus en Barnabas. Nee, dat staat er niet. Dat staat met de apostelen. Je zou er zo overheen lezen, gemeente, maar het is goed om er even bij stil te staan. De apostelen. Voor het eerst wordt in het boek Handelingen Paulus een apostel genoemd. En dat is eigenlijk heel vreemd. In een groep van 13-jarigen afgelopen dinsdagavond kwamen we dat woord apostel ook tegen. Dus we hebben nog een aantekening daarover moeten maken die het komende dinsdag wordt overhoord. Wat is een apostel? Een oog- en oorgetuige vanaf de tijd van Johannes de Doper tot en met de hemelvaart van Jezus Christus. En daar zijn er maar 12 van. De leeggevallen plaats van Judas Iscariot werd opgevuld met Matthias. En dan zou je verwachten dat het bij die 12 blijft. Maar opeens hier in het Bijbelboek Handelingen zie je dat er nog iemand aan wordt toegevoegd. Paulus en Barnabas. Terwijl we van alle twee weten dat ze niet bij de oevers van de Jordaan hebben gestaan toen Johannes daar predikt. Paulus heeft misschien als jonge man op afstand het proces rondom Jezus uit Nazareth gevolgd, maar hij was toen geen discipel van deze man. En toch benoemt de Heilige Geest hem tot een apostel. Als ik even met u een stapje achteruit doe, gemeente, dan zien we dat Paulus op belangrijke momenten ook teruggrijpt op die roeping tot het apostelschap. Vooral in de gemeente van Korinthe, waar zijn prediking onder kritiek ligt. Waar mensen trouwens ook twijfelen of Paulus wel echt door de Heere geroepen is. Waar een groot gedeelte van de gemeente zich gekeerd heeft tegen Paulus' prediking en allerlei redenen gebruikt om dat te kunnen onderbouwen. En dat Paulus dan op enig moment zegt, en ten laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als van een ontijdig geborene. U weet dat wel, ik heb het u verteld, hoe de verhoogde Christus onderweg naar Damascus verscheen, midden op de dag. En trouwens, ik heb in uw midden toch ook de tekenen van de apostelen verricht, wonderen. Ging mijn prediking niet vergezeld met wonderen en tekenen? We zien dat ook hier gebeuren, gemeente. Kijkt u maar even met me mee, vanaf vers 3. Barnabas en Paulus verkeerden al daar een lange tijd, vrijmoediglijk sprekende in de Here, die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade en gaf dat teken en wonderen geschieden door hun handen. Zodat vers eens even leggen, gemeente, binnen het geheel van de schrift. Dan verwijst Lucas eigenlijk naar een paar andere momenten. Door exact diezelfde woorden te gebruiken, daar en hier. Ze verkeerden al daar een lange tijd vrijmoediglijk sprekende. Dat werd van de apostelen in Jeruzalem gezegd. Mensen verbaasden zich erover dat die Galileërs daar stonden met vrijmoedigheid om het woord van God te verkondigen op het moment dat de Heilige Geest was uitgestort. En iets verderop in het Bijbelboek Handelingen staan ze voor het Sanhedrin. Zelf de rechtbank die hun meester heeft veroordeeld. En ze staan daar vrijmoedig, zegt Lucas. Getuigende van de opgestane zaligmaker. Dat legt beslag op die rechtbank. En als we uiteindelijk na een lang beraad eruit zijn, dan komen ze tot de conclusie dat deze twee mannen die voor hun staan, met Jezus zijn geweest. Dat is het oordeel van de rechter. We hebben ze gehoord. We horen de feiten. We horen de getuigenissen en de conclusie is, deze mensen zijn met Jezus. Vrijmoediglijk spreken is dus meer dan alleen maar durven spreken. Vrijmoediglijk spreken in het Bijbelboek Handelingen is zo spreken dat een apostel wegvalt en Jezus daar staat. Dat mensen die zeggen, hoor die Paulus is zo goed preken. En dat mensen niet elkaar influisteren, moet je nou eens zien. Die Petrus, die eenvoudige visser, waar haalt die man de geleerdheid vandaan om zo de schriften te bedienen? Maar dat wanneer deze mannen het woord van God bedienen, zij zo wegvallen achter de schrift, dat de mensen Jezus Christus alleen zien. Daar leidt deze vrijmoedigheid toe. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente? Het eist alles op voor Christus. Zodat de mensen, als de prediking geklonken heeft, net als die Emmausgangers in dat kleine huisje, het tegen elkaar zeiden, was ons hart niet brandende in ons. Toen we hem de schriften hoorden ontvouwen. Er is nog iets trouwens in dit vers, kijkt u maar even met me mee. De Heere gaf ook getuigenis aan het woord van zijn genade. En dan wordt er een begrip gebruikt, gemeente, getuigenis, dat betekent niet alleen maar zomaar gevoel. Je kan dat wel eens hebben onder de prediking, misschien ook wel op dit moment dat je er helemaal bij bent. Dat het je raakt in je emotie. Maar als ik dan zomaar even terloops aan u vraag, dat is misschien niet voor het eerst, dat is al meerdere keren geweest. Kunt u wat van die momenten opnoemen dat je dan toch even diep in je geheugen moet grijpen? En ik zeg van ja goed, er waren wel diensten hier in Bethel, dat ik echt merkte het woord echt beslag in mijn leven. Ik was onder de indruk. Het raakte me. Maar getuigenis geven, dat betekent dat de Heilige Geest het woord in uw hart legt. Zodat het er nooit meer uitgaat. En dat je misschien de troost daarvan op dit moment mist. Maar dat je toch weet, toen sprak God met zoveel kracht in mijn hart, ik zou hem tekort doen. Ik zou de Heilige Geest bedroeven. Als ik zou ontkennen dat de stem van de Heere toen niet klonk in mijn hart en in mijn leven. Al mis ik de troost van toen. De zekerheid van het woord is overgebleven. God getuigde met zijn woord. De Heilige Geest getuigde met zijn woord. Dat we kinderen van God zijn, zo zegt Paulus dat in een van zijn brieven. En dat getuigenis geeft niet alleen zekerheid in het persoonlijk leven. Het geeft ook houvast op het moment dat er aanvechtingen zijn. Als misschien alles onder kritiek wordt gelegd. Als je die stemmen voelt bovenkomen, is het nou wel echt waar? Klopt het wel in je leven? Je knieën buigt en je handen vouwt. En de Heere je gedachten weer teruglegt naar die momenten van toen. Misschien is het goed voor u. Zeker wanneer je niet goed de dingen kan onthouden. Om gewoon wat dat betreft een geestelijk dagboek aan te leggen. Niet om daar wat mee te worden. En zeker niet om het uit te geven. Maar wel om het te gaan gebruiken in de binnenkamer. Om je gedachten en je hart te richten op het woord van de Heer. Getuigenis. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, zegt de dichter. Wat sterveling zou mij schenden, uitgerekend in Psalm 56. Waar die dichter van alle kanten zich bedreigd weet. Waar hij moet belijden tegenover de Heere. Gij hebt mijn omzwerven geteld, mijn tranen in uw fles gelegd. Zij ze niet in uw register. En dan in één keer dat getuigenis van het woord. Wat sterveling zou mij nog schenden. God gaf getuigenis. Maar dat deed de Heer ook onder de prediking van de apostelen. De Heer gaf getuigenis en wrocht mede, zodat er vele mensen in Jeruzalem tot bekering kwamen. Hij sprak en brak door met kracht in het leven. Dus we hebben weer opnieuw een kenmerk van een apostel. Eerste kenmerk was vrijmoedig spreken. Tweede kenmerk, getuigenis van de Heer. Kijkt u even met me naar het slot van vers 3. En gaf dat teken en wonderen geschieden door hun handen. Dat is gewoon een citaat. Uit een van de eerste hoofdstukken van Handelingen. Denk maar aan Petrus. Als de man door de straten van Jeruzalem gaat lopen, leggen de mensen zich in de schaduwkant neer. En als de schaduw van Petrus er overheen gaat, verricht de Heere wonderen en tekenen. De Heere wrocht mede. Was dat ook niet de belofte van de zaligmaker aan het slot van het Marcus-evangelie? Gaat dan heen, predik het evangelie in de gehele wereld. En de Heere zal ook tekenen geven en wonderen verrichten ter bevestiging van het woord. En we zullen zo meteen de volgende keer ook zien hoe Paulus en Barnabas een wonder verricht. In die andere stad in Lystra. Vers 3. Geeft een aantal kenmerken van het apostelschap. Waardoor Lucas in vers 4 zegt, Paulus en Barnabas, ze horen bij de apostelen. Kijk naar hun leven. Kijk naar hun prediking. Kijk naar hun arbeid. Nou, gemeente, zo kunnen wij ook persoonlijke lijnen gaan trekken, juist vanuit de uitverkiezing. Wie zeker wil worden van de uitverkiezing, zal moeten gaan leren leven naar het eeuwige leven. Zal zo mogen leven dat zijn leven verandert in Christus leven. En dan heb ik het belangrijkste kenmerk nog niet eens genoemd. Want wat is het kenmerk van een christen? Hij draagt het kruis. Dat ziet u ook gebeuren aan het slot van Handelingen 13. Ze worden vervolgd, ze worden de stad uitgezet en al ontmoeten we niet een paar teleurgestelde mannen, maar dan ontmoeten we mannen die zich verheugen in God, dragend hun kruis. Wie wil leren rusten in Gods verkiezende liefde, die heeft daar maar één plek voor. En dat is in de schaduw van Christus kruis, buigend onder jouw kruis. De zekerheid van de verkiezing, gemeente, is niet iets hoogstaans. Wat weggelegd is voor diep doorgeleden kinderen van de Heere. De zekerheid van de uitverkiezing wordt juist genoten wanneer ik aan de grond zit en helemaal niets meer van mezelf heb dan alleen maar mijn zaligmaker, het woord en het kruis. Mag ik dat zo eens vanmorgen bij je neerleggen? En als ik dat zo doe, gemeente, dan voel ik meteen die vraag bij mezelf bovenkomen. Wil jij dan ook op die plaats liggen? Kijk, dat we uitverkoren willen zijn en dat we die zekerheid willen genieten. Ik denk dat dat voor de meesten onder ons geldt. Maar als we nou zo de Bijbelse lijnen zien lopen in Handelingen 13 en 14. En merken dat het getuigenis van het woord, er waren zoveel verordineerd tot het eeuwige leven. Op zo'n manier wordt uitgewerkt, eruit gegooid, smaad, kruis, berooid. Maar het beeld van Christus vertoon. Het steunen op hem. Het woord alleen. En dus uiteindelijk God alleen. Krijgt dan de troost van de uitverkiezing gemeente ook niet een geweldige rijkdom en diepte? Dan denk ik allereerst aan die broeder en zuster die van op morgen met ons meeluistert thuis. En die letterlijk aan de lijf ondervindt wat het is om niets meer over te houden dan de Heer alleen. Naast je ligt Gods woord. Op je schouders ligt zijn kruis. En als je buigt voor hem, dan buig je toch in de schaduw van Jezus Christus, de opgestane levensvorst. Heb je dan geen vaste grond onder de voeten? Dan kijk eens wat de bedding is van die grond. Is dat niet Gods eeuwig welbehaag? Dat terwijl alles van ons wordt weggenomen. Je gezondheid, je vrouw, je kinderen, mensen om je heen, de Heere alleen overblijft. Dan denk ik aan die broeder en zuster die de Heere mag vrezen, maar psychisch in het donker wandelt. Wat als God daar niet is, al zie je hem niet. En hij je niet beschermt en bewaart. Wat als de Heere je niet vasthoudt? Ook soms bij die bange gedachte. Schuilt daarachter niet Gods verkiezende liefde? Dan denk ik aan die jongere in het midden van de gemeente die zo vaak alleen staat, onder zijn leeftijdgenoot of in de samenleving. En zich niet alleen alleen weet onder de mensen, maar zich ook zo vaak verloren weet voor God. Dan kun je heen en weer geslingerd worden. Aan de ene kant voel je net als de rest van je leeftijdgenoten de trekkende macht van de wereld en de zuigkracht van de zonde. En aan de andere kant komt elke keer weer dat diepe verlangen naar boven om de Heere te willen dienen. En naar zijn woord te willen luisteren. Wat houdt dat verlangen levend? En wie gaat er schuil achter het vuur van de liefde tot de Heer en tot zijn dienst? Is dat niet de drie enige God die handelt vanuit zijn verkiezende liefde? Als u die de Heere vreest even terugkijkt met mij op mijn leven en u op uw leven. U mag misschien net als ik al tientallen jaren de Heere kennen. Maar hoeveel momenten kunnen we niet opnoemen? Als we stil worden voor het aangezicht van de Heere, dat we zeggen, Heere, als u het toen niet was. Als u toen niet ingreep. Als u toen niet tegenhield. Als u toen niet al mijn voornemens uit mijn handen sloeg en me weer liet buigen en mijn handen liet vouwen, dan zat ik niet meer in de kerk. Dan stond ik niet meer op de kans. Maar dan was ik teruggekeerd naar mijn vorige leven en meegegaan met de wereld. Maar het is toch enkel uw onbezweken trouw? Wat is de bedding van die trouw? Is dat niet onbegrijpelijke en eeuwige liefde? Waarom doet God dat? Omdat hij dat wil. Niet om mij en niet om u. Omdat hij dat wil. Omdat hij mensen verkoren heeft om straks volmaakt te genieten van zijn onbegrijpelijke en eeuwige liefde. Laten we daarom maar de volgorde van het woord van morgen aanhouden, gemeente. Begin bij de belofte van het evangelie. Net als onze tekst. Handelingen 13, vers 48. Begin bij het woord van de Heere. En laat u aan de hand van het woord leiden tot in Gods hart. Amen.